Neemt u plaats. En het zal nu in deze dienst voorgaan de heer Brinkman.
Goedemorgen, ook ik heet u hartelijk welkom. En ik vind het fijn dat er ook mensen om jullie heen staan om door hun aanwezigheid jullie te ondersteunen en te troosten. Ik wil u graag voorgaan in gebed, laten we bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Al is de reden een verdrietige. We zijn hier bij elkaar omdat we afscheid moeten nemen... definitief afscheid moeten nemen van Geertruida Verwoerd Kapelle. En Heere God, we zijn op de een of andere manier in een relatie tot haar. Als kind, kleinkind, achterkleinkind, een zwager. In wat voor rol dan ook, als familielid of bekende of misschien een oude buurvrouw. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. En ik bid u, wilt u zelf hier in het midden zijn. Wilt u ons helpen bij het spreken en bij het luisteren. Geef dat we door getroost mogen worden. En geeft u ons ook kracht. Kracht om deze morgen, deze middag tot een goed einde te brengen. Heer, wees zo in ons midden. We danken u voor alles wat u ons in deze vrouw gegeven hebt. Voor alles wat we mochten ontvangen, aan haar liefde, haar trouw, haar zorg. En we danken u wanneer we op de een of andere manier daar iets voor terug mochten doen. Naar haar omzien, voor haar zorgen. En wanneer we daar op de een of andere manier in tekort zijn geschoten, dan bidden we u om vergeving. Heer, wees ons zo nabij. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. In Ochten werken we met eigenlijk één dominee en twee pastoraal medewerkers, waarvan ik er één ben. En we hebben de taken een beetje verdeeld. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat Geertruida Verwoerd Kapelle niet tot mijn rajon behoort. Dus toen ik gevraagd werd door een collega met de vraag of ik deze rouwdienst wilde doen, toen heb ik gezegd, ja, dat is goed. En toen dacht ik, wie is Geertruida Verwoerd Kapelle? Dat is voor u geen vraag. Voor mij was het dat wel op dat moment. Maar toen ik belde, toen vertelde je dat zij goede herinneringen aan mij had. Ik zou haar zeggen, zeg dat niet buiten op straat. En je kon het nog plaatsen ook, want ik was die man die bij haar had gezeten met een hutspotmaaltijd. Eén keer in het jaar, januari, februari, hebben we een hutspotmaaltijd met allerlei Betuwse gerechten. Zuurkool, boerenkool, hutspot en ook nog iets met peertjes, dat is het echte, en bonen. En daar had ze een keer bij mij gezeten en ze was tot de conclusie gekomen dat ik een lieve man was. Ik heb toen tegen jullie gezegd, dat ga ik thuis vertellen. Ik zal niet vertellen wat er thuis is gezegd. Wat ik hiermee probeer aan te duiden, toen ik haar gezicht zag, bij jullie thuis of bij haar thuis, toen dacht ik van oké, maar deze mevrouw ken ik. Maar ik ken haar niet van hart tot hart. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Toen we bij elkaar waren en een paar dagboeken of een Bijbel erbij pakten om te kijken waar we het met elkaar over zouden hebben, toen was dat nog niet zo gemakkelijk. En toen zei je op een gegeven moment, Roel, het hijgend hert, dat was haar psalm. Daar had ze het regelmatig over. En ik wil u vanmorgen voorlezen, Psalm 42 en 43, want die twee horen bij elkaar. Psalm 42 en 43. Psalm 42, daar staat boven, verlangen naar God. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld? Door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij. Omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Psalm 42 ging over verlangen naar God. Psalm 43 gaat over een gebed om verlossing. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Kinderen, ik zeg het in het algemeen, kinderen, want mijn vrouw is voor mijn ouders ook een kind. En ik denk dat zij dat ook zo beleefd heeft. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van Geertruida Verwoerdkapelle. U bent hier omdat u afscheid moet nemen, mag nemen, van een moeder, een oma, een trotse oma. Ik denk dat dat voor jullie zal gelden. Trotse oma Ochten. In de afgelopen weken werd ze zienderogen zwakker. Een opname in een verpleegtehuis was eigenlijk geboden. Maar eigenlijk moeten we zeggen dat het zover niet eens is gekomen. Op 3 december overleed ze in Tiel. Een moment waar jullie allemaal bij waren. Iets om dankbaar voor te zijn. Bedroefd, maar dankbaar dat ze zo lang bij ons heeft mogen zijn, geven wij u kennis dat door de Heere van onze zijde is weggenomen onze lieve en zorgzame moeder, oma en trotse oma Ochten, Geertruida Verwoerdkapelle, Trui. Sinds 19 september 2009 weduwe van Evert Jan Verwoerd. 23 juni 1924, de geboortedatum. En verscheidene jaren later ook de trouwdatum. En 3 december 2019. En daaronder de namen. We hadden het de vorige week over, waar moeten we het met elkaar over hebben? We pakten wat psalmboeken en dagboeken. We keken naar die oude Bijbel. Maar eigenlijk konden we niks vinden. Totdat jij zei, Roel, het heigend hert. Daar had ze het regelmatig over. Dat was haar psalm. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Dat zijn de eerste berijmde regels van psalm 42. Een hele bekende psalm. Psalm 42 staat niet op zichzelf. Psalm 42 vormt een geheel met psalm 43. Dat merk je aan de inhoud die op elkaar is afgestemd. Maar vooral aan één vers. Het is een vers wat je tegenkomt 2 keer in psalm 42 en 1 keer in psalm 43. En in gedachten zie ik die psalmdichter haast voor de spiegel staan. Hij kijkt zichzelf aan en hij praat met zichzelf en hij zegt tegen zichzelf, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. De psalmdichter spreekt zichzelf toe. 3 keer dus, die woorden in deze 2 psalmen. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hij maakt dingen mee die ertoe hebben geleid dat hij verdrietig is. Haast op het depressieve af. In sommige boeken wordt psalm 42 wel gebruikt om, als een remedie tegen depressiviteit. En je zou het in 4 stappen kunnen samenvatten. Er is iets gebeurd, zoals het in elk mensenleven wel dingen gebeuren. Iets vervelends. Iets negatiefs. Dat is stap 1. En dat heeft zijn uitwerking op de psalmdichter, natuurlijk. Het overlijden van jullie moeder en oma doet wat met jullie. Het zet je stil. En zo heeft ieder mens in zijn leven dingen meegemaakt die hem raken, die hem verdriet doen. En de psalmdichter kijkt naar zijn omstandigheden en hij ziet het somber in. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En er zijn mensen die hier stoppen. Er gebeurt wat. Ze worden wanhopig. En verder komen ze niet. Je komt ze wel eens tegen, die blijven daarin hangen, om het maar zo te zeggen. Als dat zo het geval was, dan is de psalm nu afgelopen bij psalm 42, vers 6. Maar je moet verder. Niet waar? Ook als je alleen achterblijft. Je moet verder. Kun je verder? De psalmdichter heeft iets meegemaakt waar hij verdrietig van wordt. Hij roept het uit tot zichzelf. Hij neemt zichzelf als het ware onder handen. En dan komt de 3e stap. Hij draait zich om vanuit zijn omstandigheden en hij draait zich om naar God. Hoop op God, zegt hij. Dat lijken makkelijke woorden, hè? Hoop op God. Dat is makkelijk als je dat tegen een ander zegt, maar hij zegt het hier tegen zichzelf. Hoop op God. En dan zegt hij, dan zal ik God weer loven. Is het mogelijk om je in moeilijke omstandigheden om te keren en weer te gaan hopen op God? Ik zou haar eens vragen, wat wou u anders? Vertrouwen op de wetenschap? Op uzelf? U zou eens moeten weten hoe vaak ik mezelf al ben tegengevallen. Vertrouwen op de mensen om je heen? Op een gegeven moment houdt ook dat op. En dat realiseert die psalmdichter zich. Ondanks alles roept hij op zichzelf op om weer op God te hopen. Ondanks alles. Wat is het? Waar heeft hij last van? Bij de ene is het ziekte, bij de andere een overlijden wat je stilzet. Waar heeft hij last van? Wat zijn zijn omstandigheden? Hij beschrijft het als dorst, zoals een heigend hert dorst heeft, verlangd heeft naar water, zo verlangt die psalmdichter weer naar God. Het is dus geen letterlijke dorst. Hij verlangt naar God. Ja, maar waarom? Nou, op de een of andere manier. Hij was altijd gewend om naar de tempel te gaan. Hij ging altijd naar Jeruzalem. 3 keer per jaar, naar de grote feesten. Ging hij met andere mensen mee, trok hij met ze op. De pelgrims, om de grote feesten in Jeruzalem te vieren. En nu vraagt hij zich af, wanneer? Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Wanneer kan ik weer naar Jeruzalem? Wanneer kan ik weer naar de tempel? Wanneer? En hij denkt eraan terug. Hij zegt het in vers 5. Hieraan denk ik. En ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdegezang en lofliederen. Een feestvierende menigte. Daar was hij gewend. Zo wilde hij het weer. Maar het kan niet. Op de een of andere manier is er afstand. En we weten niet precies waarom. Was hij gevangen gezet? Was hij ziek? Werd hij tegengehouden? Maar het tweede maakt het misschien nog wel erger. Er zijn mensen in zijn omgeving die tegen hem zeggen. Waar is die God van jou nou? Waar is uw God? Zijn tranen zijn hem tot voedsel dag en nacht. Hij is er intens verdrietig om. Daar heb je de bron van zijn verdriet, van zijn verlangen naar God. Aan de ene kant het feit dat hij niet meer naar de tempel kon, en aan de andere kant dat er mensen in onze omgeving zijn die hem eigenlijk bespotten. Waar is die God van jou? Hij roept het uit tot God. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte vanuit het Laaggebergte. In het noorden van Israël kun je in deze tijd weer bijna skiën. Daar ligt de Hermon. Een berg van meer dan 2000 meter hoog. Maar in het voorjaar smelt de sneeuw. En dan dondert het werkelijk daar naar beneden. De Jordaan, die een heel kalme rivier is, is in het voorjaar een woeste rivier. En zo beschrijft hij het. Hij is kennelijk op de een of andere manier in Noord-Israël. En als hij naar het water van de Jordaan kijkt, wat naar beneden stort, dan zegt hij, watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Je zei het vorige week. Meneer Brinkman, maakt u het niet te lang op de begraafplaats, want het gaat stormen. Het valt nogal mee, hè? Ik heb het zonnetje vanmorgen al gezien. Hij vergelijkt het met de golven van de Jordaan die over hem heen gaan. En jullie moeder, jullie oma. Waarom was Psalm 42 de psalm waar ze wat mee had? Ik weet het ook niet. Maar ik vind het eigenlijk wel een hele mooie. Want Psalm 42 is een psalm van twee kanten. Aan de ene kant de worsteling om verlies, om wat dan ook, en vul uw eigen omstandigheden maar in. Maar aan de andere kant de hoop op God, ondanks alles. En je kunt haar eigenlijk een beetje in deze psalm plaatsen, want ze was gewend om naar de kerk te gaan, net zoals de psalmdichter gewend was om naar Jeruzalem te gaan, maar op een gegeven moment, ja, het kon niet meer. En kreeg ze de beschikking over een kerktelefoon, zodat ze zich toch kon vasthouden aan die God. Dag en nacht is de psalmdichter ermee bezig. Hij kan er niet van slapen. En hij vraagt het zichzelf af en hij vraagt het aan God. Waarom ga ik in het zwart? Door de ontdrukking van de vijand? En dan, aan het eind van de psalm voor de tweede keer, dat herhaalvers. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Prachtig als je dat kunt zeggen. Die God waar het in de Bijbel over gaat, is niet zomaar een God. Is niet zomaar een God waar ik zo af en toe eens een keer wat over hoor, bijvoorbeeld bij een rouwdienst. Maar die God is mijn God. Ik durf het niet te zeggen, maar gold het voor jullie moeder? Zou ze het die psalmdichter hebben nagezegd? Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. En nog veel belangrijker, zeggen wij het nou. Psalm 42 zou je kunnen vergelijken met een verlangen naar God. En in Psalm 43 wordt het concreet, daar wordt het een gebed om verlossing. De psalmdichter zegt in het eerste vers, doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Dus op de een of andere manier zijn er toch mensen in het spel met de moeilijkheden die heeft. God, doe mij recht. In het Nieuwe Testament staat een gelijkenis van Jezus. Een verhaal met een boodschap. Er is daar een arme weduwe. Een arme vrouw. En er is iemand die haar onrecht heeft gedaan en ze weet bij wie ze moet zijn. Ze gaat naar een rechter. En ze vraagt die rechter, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Maar die rechter heeft aan haar geen boodschap. Die rechter houdt zich met belangrijke dingen bezig. Je zou toch niet te maken willen hebben met zo'n arme weduwe. Maar die vrouw houdt aan. Ze blijft aanhouden. En de enige reden dat die rechter zich haar lot aantrekt is op een gegeven moment omdat hij het gezeur zat is. En dan zegt Jezus, zou God dan ook geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen. Ja, dat klopt, het kan soms lang duren, voordat je iets van God ervaart. En hij bidt of God zijn licht en waarheid wil zenden, die psalmdichter. Zend Heer uw licht en waarheid neer. Hij heeft het licht nodig tegenover de duisternis van zijn tegenstanders. Hij heeft de waarheid van God nodig tegenover de leugen van zijn tegenstanders. En dan vertelt hij weer dat hij weer naar Jeruzalem wil. Hij wil naar de heilige berg, naar Gods woning, de tempel, naar het altaar, naar God. Daar is het om te doen. Jullie moeder had iets met Psalm 42. Wat precies? Ik weet het niet. Maar het gaat niet om dat hert. Dat is maar een beeld, een voorbeeld, zoals een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar God. Kende jullie moeder en oma dat verlangen naar God? Dan wil je dag en nacht in Gods nabijheid zijn. Dan wil je in dit leven niet zonder hem. Ook niet na dit leven. Psalm 42 zingt over dat hert. Dat verlangt naar God. En Psalm 43 wordt nog wel eens gezongen. Op een begraafplaats of in een rouwdienst. Ik lees Psalm 43 vers 4 nog wel eens voor als ik aan een sterfbed zit. Dan ga ik op, tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na, kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. De psalmdichter zingt ervan. Er zal een moment zijn dat hij weer in Jeruzalem komt, dat hij weer bij de tempel komt. En als Nieuwtestamentische gemeente leggen we dat anders uit. Dan ga ik op tot Gods altaren, dan weten we dat we naar de hemel mogen gaan. Die na kortstondig ongeneugd, naar de tijd dat soms hier in het leven dingen gebeuren die verdrietig zijn, ons eindeloos verheugt. Psalm 42, Psalm 43. Een psalm die spreekt van verlossing. Als je in het Hebreeuws kijkt, dan lees je voor het woord verlossing het woord Yeshua. En Yeshua, daar hoor je de naam Jezus in. Het was gisteren tweede adventszondag. Komende zondag de derde. Advent betekent komst. We kijken uit naar kerst, waarin we denken aan de geboorte van Yeshua, Jezus, de verlosser. Die verlosser hebben we allemaal nodig. Dat geldt niet alleen voor de psalmdichter. Denk er in de komende weken eens over na. Hoe het tussen u en Jezus staat. En vraag u het volgende eens af. Hou u zelf eens een spiegel voor. Toen Trui de laatste weken zwakker en zwakker werd, had ze op een gegeven moment zoiets van, het is goed. Ik wil hier wel weggaan. Ik heb er rust bij. Ze vond het niet erg om hier uit dit aardse leven weggenomen te worden. Stel u nou eens voor, denk daar eens over na in de komende weken. reageren wij als we op een gegeven moment aan het eind van ons leven zijn? Zingen we het dan mee met die psalmdichter? Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ter roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Zingen we die woorden mee in gedachten als we afscheid moeten nemen van de mensen die ons lief zijn? Ik hoop het. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor de woorden van het heigend hert. Die psalm van Trui. Heer God, u weet op welke manier ze geraakt was door deze woorden en door deze psalm. Maar het is nu voor ons om er iets mee te doen. Of niet? Heer, gaat u met ons mee. Het verder van deze dag, als we straks ook naar de begraafplaats gaan in Linden. Als we ook geconfronteerd worden met het graf, een plek, een plaats van een vader, een opa. Het ouderlijk huis is nu leeg. Heer, ik wil u vragen, wilt u zelf die lege plaats innemen? En ik wil u vragen, gaat u mee straks naar de begraafplaats, geeft u daar de kracht voor? Ook in de komende tijd, als er nog allerlei dingen moeten gebeuren, als er een huis leeggemaakt moet worden, financiële zaken geregeld moeten worden. Heere God, u weet het. En allerlei gedachten komen dan naar boven. Heere God, geef dat als het ons dan te veel wordt, op wat voor manier dan ook, dat we mogen denken aan die woorden van die psalmdichter die tegen zichzelf zegt, hoop op God. Heer, we bidden u ook naar de toekomst toe. Als het moment daar is dat in ieder van ons op een gegeven moment voor God moet verschijnen, neemt u niemand van ons onvoorbereid weg uit dit leven. Maar geef dat we bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed. Ga zo met ons mee. Wilt u troosten en nabij zijn? Zo bid ik het u. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen.
Aan het einde gekomen van deze rouwdienst wil ik u eerst de gelegenheid bieden om eventueel uw jas of uw mantel aan te trekken. En voor de goede orde wil ik vragen te beginnen vanaf de eerste rij en dan aansluitend rij voor rij. Ik dank u wel. Dan is nu het moment aangebroken dat Geertruida Verwoerd Kapelle zal worden uitgedragen. Ik wens u allen daarin heel veel sterkte toe, maar in het bijzonder de naaste familie. Ik wil u zo dadelijk verzoeken om deel te nemen aan de rouwstoet in de volgende volgorde. Als eerste Ottolina, Roel, Trudy, Ronald, Sanne en Amber, omgades, de verdere familie, de verdere genodigden en belangstellenden. Bij het uitgeleiden zullen wij luisteren naar Psalm 43. En de heer Brinkman heeft dat net ook al in de rouwdienst met u gedeeld. Het vierde vers is: dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren de roem van zijn goedheid paren. Die naar het kortstondig ongeneugd, maar eindeloos verheugt. Mag ik u verzoeken, indien het mogelijk is, om op te staan van de zitplaats.